Hallo, leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de podcastreeks Ramses Shaffy zonder bagage. Waarin ik met mensen spreek die me wat meer kunnen vertellen over Ramses Shaffy. In deze derde aflevering spreek ik met Pieter Fleury, een documentairemaker. Van zijn tweede tot zijn zestiende woonde Pieter Fleury samen met zijn moeder aan de derde wetering Dwarsstraat in Amsterdam. Schuin tegenover Joop Admiraal en Ramses Shaffy. Joop Admiraal was de liefde destijds van Ramses Shaffy. En de kleine Pieter ging vaak naar het huis van Ramses en Joop en keek dan door de brievenbus en riep door die brievenbus: Ramses, Joop! En als ze dan thuis waren, dan mocht hij binnen en dan mocht hij met de poezen spelen. En later, toen Pieter Fleury groot was, maakte hij een prachtige documentaire over Ramses Shaffy, Ramses ou en mon prince. En daarmee won hij ook een gouden kalf in 2002 voor de beste Nederlandse lange documentaire. Welkom, Pieter.
Hey.
Klopte dit allemaal, wat het introotje?
Ja, zeker. En wat ik altijd zeg verduidelijk is dat we wonen inderdaad tegenover elkaar.
Ja.
Nou, ik ben in Amsterdam geboren en na een week, toen ik een week bestond, zijn mijn toenmalige ouders, die waren toen nog samen, bedoel ik eigenlijk, naar Oegstgeest verhuisd. En daar was mijn vader student medicijnen in Leiden. En mijn moeder heeft daar Ramses ook leren kennen in die tijd.
In Oegstgeest?
Ja, wat dat wil zeggen, hij woonde toen in Leiden. En ja, mijn moeder, haar moeder weer, heeft hem ontmoet. En toen zij van mijn vader ging scheiden, toen ging mijn vader en mijn moeder, maar dan apart, weer terug naar Amsterdam. En toen heeft mijn vader de mogelijkheid gehad om een huis voor mijn moeder en mij te regelen in de derde wetering Dwarsstraat. En toen, heel grappig, kwam Ramses een paar jaar later daar tegenover wonen.
Ja, dat was wel toeval.
Ja, dat was totaal toeval.
Ja.
Maar ja, wat is toeval? Maar dus zij kwamen elkaar in het leven wederom tegen.
Ja. Ja.
En zij hebben elkaar trouwens al nog wel eerder leren kennen ook, toen mijn moeder nog heel klein was en hij nog kleiner, want ze verschillen een paar jaar. En ook nog hebben ze elkaar ontmoet op de de kunstacademie, of nou, ben ik even kwijt.
Ja.
Maar ze hebben een leven lang een beetje...
Ja, wat grappig. Dus je moeder heeft echt een aantal raakmomenten in het leven gehad waarin Ramses opdook.
Ja, ja, en toen kwam je dus aan de overkant wonen.
Ja, en toen waren het ontzettend veel raakmomenten.
Het was de hele dag en nacht. En nou ja, dus ik zeg altijd, ja, hij kwam tegenover ons wonen. Dus we wonen er al. Het is altijd recht van het langstlevende.
Ja, grappig. We gaan er zo nog uitgebreider over praten. Ik leg heel even kort uit wat onze nabije toekomst met elkaar is.
Yes.
Voor jou ligt een canvas.
Oké.
En daar liggen een paar stiften in verschillende diktes. En op dat canvas, het is een beetje gejat van het NTR-programma Kunststof, mm-hmm. waar je de gasten een tegeltje krijgen, maar hier krijgen de gasten een canvasje.
Ja.
Waar je een woord dat te maken heeft met Ramses en met jou, of een tekeningetje of iets dat je te binnen schiet, een zin, een tekst. Je mag er iets Ramses-achtigs opzetten wat betrekking heeft tot jouzelf ook.
Ik weet hem al.
Ja, nu al?
Ja, tuurlijk.
Nou ja, dan mag je mag beginnen wanneer je wil.
Oké, okay. We gaan meteen aan de gang.
En dan gaan we even kletsen, maar dan hebben we ook besproken dat we straks nog even op pad gaan. Namelijk naar de Herengracht, waar Ramses gewoond heeft. En waar ook het eerste gedeelte, of de eerste opnames, de eerste interviews met Ramses zijn opgenomen voor in jouw film. Dat klopt.
Dat was inderdaad de Herengracht.
Ja. Ja, dus dat openingsshot dat hij dan door dat huis, wat ik meteen al een hele mooie scène vind.
Ja.
Met die lege blikjes Cola Light op tafel. Ja. En dan schuifelt hij door dat, toch? Door dat huis.
Dat is de achterkamer,
en dan, en dan komt er één toon en daar begint de film mee.
Ja, klopt helemaal. Ja. Ja.
Nee, ik vind die film, ik heb hem denk ik nu 5 keer gezien in mijn leven. Maar echt voor het laatst gisteravond.
Okay.
En ik vond het weer een monument. Dus het gaat zo zijn dat ik gedurende dit gesprek complimenten blijf geven. Dus daar kun je op voorbereiden, want ik vind het echt een hele, hele mooie film.
Leuk, dankjewel. Nou, heel fijn om te horen. En ik vind hem zelf ook nog steeds mooi. En ik zie er nog steeds nieuwe dingen in. Dus ik denk wel dat het een beetje klopt. Maar het is natuurlijk zo dat hij mij dat gegeven heeft.
Ja.
Dus je maakt zo'n film echt met elkaar. En doordat hij zich heel erg open heeft gesteld... En ook echt, laat ik maar even zeggen, artistiek heeft bijgedragen aan de film. Dat hij donders goed begreep wat het medium film inhoudt. Dat hij dacht van, nou, als we dat gaan doen, dan gaan we het ook goed doen.
Ja.
Heeft hij ook letterlijk uitgesproken toen we eraan begonnen.
Ja, ja, ja.
Als we het doen, dan doen we het goed, zei hij.
Ja, dus eigenlijk heeft hij ook... Hij liet zich niet interviewen en ging dan weer wat anders doen. Hij had wel degelijk een beeld bij wat dat eindresultaat dan moest zijn.
Dat weet ik niet, dat laatste. Maar hij heeft zich helemaal uitgeleverd aan mij. Maar zo voelt het. Hij begreep wel donders goed.
Ja.
Hij was een showman. Hè? Dus hij wist ook de avond voordat wij naar Utrecht gingen voor de première.
Ja.
Toen was ik bij hem. En toen in het Servatiehuis dronken we dan een glaasje wijn. En ik ben iets minder een wijndrinker dan hij.
Maar je deed je wel.
Deed wel mee, hè. We waren weinig aan het ontkomen.
Ja.
En toen zaten we. En toen was het op een gegeven moment was het 1:30 of zo. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, en morgen. Ik zei, morgen? Ja, morgen zijn we daar. En dan zijn er heel veel mensen. Ik zei, ja, dat denk ik ook. Ja, 1000. Hij zei, ja, ja. En hoe gaan we dat dan doen? En ik had al doorgesproken met Doreen Bonenkamp, die was toen de directeur van het festival,
ja.
Wat ik voor me zag en dat ik heel erg hoopte dat hij daar nog zou gaan piano spelen,
ja,
op die avond. En dat heb ik hem toen niet verteld, want ik dacht, dat is een mooie verrassing, ik wil hem ook niet onder druk zetten en dat moet allemaal vanzelf gaan. Dus ik zei, nou ja, Ramses, als je je goed voelt, dan gaat het een hele mooie avond worden. Dus eerst de film en dan kijken we wel daarna. Ja. En dan zei hij, oh, oké, nou, we zien wel.
Ja.
Maar hij wist donders goed wat mensen, publiek, ja, had dat helemaal,
ja,
totaal.
Precies. Ja. Ja, en hij was denk ik ook heel mensgericht. Dus hij zal, want wat je vaak hoort is dat hij heel, heel, heel goed wist of de intenties van de mensen tegenover hem, of die zuiver op de graad waren, die mensen.
Totaal, totaal.
Dus hij zal misschien van jou ook gedacht hebben, ik vertrouw deze man mijn documentaire, want hij heeft de juiste intenties.
Ja, omdat we elkaar dus zo lang kenden. Hij wist als jongetje hoe ik was geweest.
Ja.
Had hij daar echt wel een beeld van. En het was nog niet zo makkelijk om zijn medewerking toegezegd te krijgen. Want op een gegeven moment had ik bedacht dat ik die film wilde maken. En toen, ja, moest ik dat gaan aanvragen met geld en zo. Maar wist eigenlijk niet hoe ik dat nou kon verkopen zonder dat ik zijn medewerking had.
Ja.
Dus toen heb ik tegen de producent gezegd, tegen Jan de Ruiter en Nick Koppen van Selfmade Films, zeg van, nou ja, volgens mij kunnen we dit eigenlijk pas oprecht aan gaan vragen als wij weten dat hij meedoet. En we weten pas of hij meedoet als ik hem heb kunnen filmen.
Ja, want dus, dan staat er al een gedeelte op.
Ja, dan is het pas echt zo. Want ja. Ramses is natuurlijk wel iemand die, ja, heus wel zijn woord hield, maar
ja,
ook wel eens dingen anders deed dan je had gedacht dat hij bedoelde.
Want je hebt hem op een terras alles voor het eerst een keer toestemming gevraagd, toch?
Ja, zo ging dat, ja, precies. En toen vroeg ik aan hem, god, toen zag ik hem weer sinds heel veel tijd. En toen zei ik, goh, ik wil graag een documentaire over
maken.
En
welk terras was dat voor mij?
Ja, was ook op de Heergracht, waar hij woonde. En dan even twee bruggen eerder.
Ja.
En dat was echt een hele mooie dag. Hij zat daar met zijn toenmalige agenten. Ilka van het Hul heet ze, geloof ik. Ik ben niet zo heel goed in namen. En toen zag ik hem zitten. Dacht ik, fuck, daar heb je hem. We gaan even naast hem zitten. Ik zei, hey Ramses, hoe is het? En hij moest even denken. Toen herkende hij mij. En toen zei ik dus een paar minuten zei ik van, goh, ik wil graag een documentaire over je maken. Daar komt niks van in.
Nee.
Ik zei, oké. Oh, shit. Dus dat ging mijn plan.
Ja.
En hij zei dat met zoveel overtuiging. Dat ik dacht, no way. Dus ik dacht, nou, dan maar mijn tonnetje nog even opdrinken. En,
in hoeverre was dat plan toen al in jouw hoofd?
Nou, dat was wel iets wat ik echt heel graag wilde.
Ja, precies.
Want
ik dacht,
Ramses is eigenlijk fantastisch. Het moet gewoon, het moet. En toen zat ik daar. En toen op een gegeven moment, opeens zegt hij van, die documentaire, hoe ga je dat dan doen? Dus toen dacht ik, hey, wauw, dat is niet helemaal. En ik zeg, nou ja, ik ga jou filmen. Ja, maar we gaan niks over doen.
Nee.
Ik, fuck. Wauw, hij gaat conditie stellen. Nou, dan komt het wel goed.
Ja.
Dus ik zei, nee, absoluut niet. Daar hou ik ook helemaal niet van. Helemaal niks over, niks in scène zetten of niks. Ja. Nee, want daar ben ik niet van.
Nee.
Dus hij werd heel streng. En toen dacht ik van, nou, oké, dat komt wel goed. Dus toen, in dat gesprek had ik zijn medewerking. Dat was uiteindelijk wel uitgesproken. Maar ja, toen moest het allemaal nog gebeuren. En toen uiteindelijk ben ik naar Joop toegegaan en gezegd, Joop, wat moet ik nou precies? Want ik heb wel zijn medewerker, maar ja, wat moet ik dan gaan doen? En toen zei Joop, nou, ik ga jullie wel samen uitnodigen. Want hij komt hier altijd voor de kerst en dan mag jij dit jaar ook komen.
Ja.
Dus dan zaten we, Ramses en ik, naast elkaar en te eten. En iedereen wist eigenlijk wel wat er die avond moest gebeuren. Namelijk Ramses moest aan plein publiek bij zijn vrienden moest hij dat toezeggen. Want dan lag het echt wel vast.
En het was dan bij Joop thuis?
En dat was bij Joop thuis, op ja. De Nieuwe Prinsengracht. En Joop was met zijn vriend en Jaap. En het was allemaal heel gezellig. En ik zat daar een beetje, toch wel een beetje opgelaten. Hele goede vrienden van mij allemaal. Ik kende ze allemaal. Maar ja, toch wel een beetje gek. Want je staat, weet je, als kleine jongen zit je daar tussen al die...
Ja, er moest wat grootheden.
Ja, precies. Ja. Dus op een gegeven moment zegt Joop... Nou, jullie zitten daar nou en zeg het dan maar tegen elkaar. Dus ik... ik zat naast Ramses. Keken zo aan. Ramses, wil je echt in mijn film? Wat gaan we dan allemaal doen? Ik zei, dan gaan we jou filmen en dan gaan we nog wat andere mensen filmen. Ik wil Joop ook filmen en komt er wel een archief en zo. En toen begon hij ontzettend te haperen, te zeuren. En toen, ik had ook niet zo heel veel kaarten meer te spelen. Ik kon gewoon alleen maar vragen. En toen zei Joop, die keek ons toen zo aan en zei tegen Ramses van, doe het nou maar, hij deugt.
Ja. Wat mooi.
Dat was te gek. En toen had hij zoiets van, oké, als Joop dat vindt, dan komt het goed.
Ja, ja. En ook misschien een levensles dat je niet afgedropen bent toen je die... Want die woorden zullen binnengedreund hebben dat hij het niet wou op dat terras.
Jongen, echt. Ik schrok me de pleurs. En ik dacht van, einde. Hij was zo stevig. Dat gaat niet lukken.
Ja, en misschien als je die tonic toen niet had opgedronken, ja, dat het niet gebeurd was.
Ja, echt. Ja.
Mooi. Laten we even een paar stappen terug doen in die tijd dat je aan de derde Weteringsdwarsstraat woonde.
Ja.
Want toen was je gewoon een kindje en je zag die Ramses en die Joop en al die mensen die daar omheen hingen en kunstenaars en geluid maakten en muziek en flessen wijn. En dat vond je wel interessant.
Ja, natuurlijk, want iedereen had lol en er werd geschreeuwd en gelachen en muziek gemaakt en dat was feest.
Ja.
Dus ja, dat voelde gewoon goed, ook al snapte ik niet wat er aan de hand was.
Ja.
En tegelijkertijd, want dat moet je wel proberen te realiseren, was Nederland was nog echt na de oorlog. Hè? Dat was dus eind jaren 50. Dus die oorlog was koud 10, 12 jaar voorbij. Zo 13, 14, 15 jaar voorbij. En iedereen was nog heel erg... materieel sowieso heel simpel. Er waren niet zoveel auto's. Er waren 's ochtends kwamen dus... Maar mannen in regenjas op de fiets vanuit de ene kant van de straat. En die reden dan de straat uit. En die ging dan linksaf de Vijzelgracht op. En dan om 5:00 PM, dan reden al die mannen in dezelfde regenjas reden weer terug de andere kant. Het was een heel erg saai leven. En laps, en s'nachts. Muziek. En dan, het was allemaal te gek daar aan de overkant. Dus dat was natuurlijk heel erg leuk en heel spannend. En omdat mijn moeder hem kende...
Was er contact?
Ja. Kon ik daar ook... Ik weet niet meer hoe het de eerste keer is gegaan. Maar...
Want je lag in je bedje en je hoorde dan dat er daar alles gebeurde. En dan de volgende ochtend...
Ja, dat was schreeuwen en muziek. Dat was chaos echt. Hè. De gillende mensen. En
had je eigenlijk wel willen kijken wat er dan gebeurde? Of...
Ik weet ook dat ik wel eens een keer zo onder het gordijn zo van bovenaf naar beneden keek. Dat is daar aan de hand. Ja. Ja, in het begin was het natuurlijk helemaal waanzinnig.
Ja.
En dan ging ik daar langs. En dan inderdaad wat jij zei. Dan ging ik daar naar binnen... En dat was een pleurisbende, man. Echt, kan je niet voorstellen, zo'n troep. Maar Louis van Gastel heeft het fantastisch vastgelegd. Er zitten ook een paar fragmenten in de film.
Ja.
En dan zie je dus inderdaad ook wat een ongelofelijke teringbende dat daar was.
Ja.
Flessen en troep en katten en kleren. Het was allemaal vies en smerig en echt onvoorstelbaar. Maar maakte mij niet uit, want ik vond het gewoon leuk.
Ja. Dus, en Joop Admiraal, de liefde destijds dus van Ramses, vertelde ook heel schattig in die documentaire hoe jij dan door die brievenbus hebt gekeken.
Ja.
En dan Joop, Ramses, en je ging er met de poezen spelen vaak.
Ja, dat ging ik. Ja, want zij waren natuurlijk met elkaar bezig. En ik vond het gewoon fijn om daar te zijn, want het was gewoon levende brouwerij. Ik was in mijn eentje bij mijn moeder. Dat was ook niet zoveel te doen.
Ja.
Dus ik ging lekker daar naartoe. Dat was altijd gezellig. En... wat ik ook vertelde in de film is dat ik ging dan op een gegeven moment... ik moet toch een beetje opruimen hier, want het is zo'n ontzettende zooi. Dus dan ging ik al die flessen verzamelen, want toen had je nog statiegeld.
Oh ja.
En weet je, ik had altijd het idee, die mannen zijn gewoon failliet en het gaat niet goed. Maar er ligt hier nog wat.
Dus, en is dat ooit zo ver gekomen dat je ook statiegeld bent gaan brengen?
Nou, ik geloof dat ik het niet niet voor hen, want er waren te veel flessen. Ja. Maar ik heb het wel voor ze verzameld, ja.
Ja, en dus met de poezen spelen is wat je deed. Ja, en er moet één rode kater of poes bij gezeten hebben.
Dat zal best, maar dat ben ik een beetje kwijt.
Een liedje over. Oh. Dat moet een van de katten zijn geweest die daar op de derde wetering dwarsstraat heeft rondgelopen.
Oké. Okay.
Zal ik het liedje even opzetten?
Ja, leuk.
Even luisteren.
Van Ramses.
Ja, je hebt me verlaten.
Oké, ga luisteren.
Je hebt me verlaten, je bent hem gesmeerd. Je bent me gaan haten, ik heb je bezeerd. Je loopt nu op wereld bij de wegen. Je loopt door de regen, wat deed ik verkeerd? Je wou geen vis meer, je wou geen vlees. Je wou geen melk meer, je ving geen mees. Je was te groots, mijn lieve kater. Als je maar later weer terugkomt, mijn beest. Je bent er vandoor, vandoor, vandoor. Ach, waar deed je het allemaal voor? Ik ben niet meer nodig, ik ben overbodig. Ik heb er een kater van katten voor. Ach, een mooie rode klooi maar aan. Ach, mijn mooie rode flikflooi maar aan. Je hebt me bedrogen, je hebt me bedot. Je bent nu gevlogen en ik als een zot. Zoek onder alle auto's, bekijk je foto's. Je was toch zo'n dot, ja je was in een roes. Je had te veel haast, maar waarom niet de poes? De poes van je naast, daar kon je toch fijn mee gaan rattelen. Bij wie is te houden, wanneer het bloed raast? Je bent er vandoor, vandoor, vandoor. Ach, waar deed je het allemaal voor? Ik ben niet benodig, ik ben overbodig. Ik heb er een kater van katerig hoor. Ach, mijn mooie rode klooi maar aan. Ach, mijn mooie rode flikflooi maar aan. Ik kijk naar je bak, ik kijk naar je hoekje. Ik kijk naar je brak, je kattenkoekje. Ik mis je gemauw, ik mis je vlooien. Ach, lieve rooie, ik zoek je. Wij waren hier samen, dit was ons huis. Ik deed de ramen, jij ving een muis. Jij zat te snorren, ik te lezen. Het mocht niet zo wezen, ik was abuis. Je bent er vandoor, vandoor, vandoor. Ach, wat deed je nou allemaal voor? Ik ben niet meer nodig. Ik ben overbodig. Ik heb er een kater van. Kater gehoord. Ach, mijn mooie rooi. Ik smeek je om. Weer terug, mijn mooie rooi. Kom.
Grappig liedje, hè?
Ja, ik ken het natuurlijk. Ja, maar het is leuk om er zo naar te kijken.
Ja, en het is... volgens mij zijn die vroegere Ramses liedjes... daar is het nog veel... want het gaat, denk ik... heb ik het gevoel over verlatingsangst.
Ja.
Maar dan geprojecteerd op een rode kater.
Of angst, of misschien een gebeurtenis wel.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En later zijn de emoties toch wat meer aan de oppervlakte... en minder verstopt, heb ik het idee.
Aha.
Heb jij ook dat idee?
Je bedoelt dat hij hier heeft hij een hoe heet dat ook alweer? Nou ja, hij heeft het over een kater, maar het gaat misschien over hemzelf.
Ja.
En je zegt later heeft hij het gewoon ook rechtstreeks over zichzelf.
Ja, en wordt het ook, want er wordt misschien ook een beetje die verlatingsangst of wat het dan ook is, wordt ook een beetje een grapje gemaakt.
Ja. Hier.
En later in dit liedje. Ja. Later zijn het toch minder grapjes.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in die zin zijn oeuvre wat minder scherp voor ogen heb van wat eerst en wat later kwam. Maar ik denk wel dat hij meer in de loop van zijn leven... zijn ego wat meer heeft laten zien ook. Ja, dat klopt wel. Nou ja, in de film is hij daar natuurlijk best wel heel erg open over.
Ja.
En volgens mij is hij gaandeweg... dichter tot de kern geraakt van zijn mens zijn. En heeft hij dus ook veel makkelijker andere toegang gegeven tot wie die was, zowel in positieve als negatieve momenten.
Ja.
En dat heeft hij dat eigenlijk als kracht gebruikt. Zo denk ik wel dat ik met je mee kan doen, ja.
Ja, ja. En toen jij niet meer naast Ramses woonde, dus toen ben je misschien op jezelf gaan wonen? Of...
Ja, om de hoek. Ja, ik ging het huis uit om 16e.
Oh ja. Ja, maar toen woonde je nog steeds om de hoek eigenlijk.
Ja, maar nou ja, dit was wel heel grappig, want ik had dus, laat ik maar even zeggen, tussen mijn 4e of 5e, weet ik veel, tot mijn 10e of zo, kwam ik best wel veel bij hen.
Ja.
En toen, ja, god, we gaan weer wat groter en naar middelbare school. En hij was ook met een andere vriend. En toen hebben we elkaar niet zoveel gezien. En weet ik nog heel goed, toen was ik iets van 13. En toen voelde ik mezelf als puber, voelde ik me al een man. En onbegrepen door mijn moeder. En toen kwam ik hem op een avond laat tegen op straat. Ik ging weg en hij kwam thuis. En toen zei hij, hey, daar ben je. Ja. Je bent een man geworden. En toen dacht ik, wauw.
Ja.
Eindelijk iemand die het ziet, die het begrijpt.
Leuk.
Ja, dat was fantastisch. Dus die klik was er meteen weer. En toen zagen we elkaar toch weer niet zo heel erg veel. Maar dat was zo'n sterk moment.
Ja.
Dat ja, toen is het eigenlijk wel bij elkaar gebleven. En toen heb ik hem eigenlijk af en toe op straat. Maar hij ging ook ergens anders wonen.
Maar ja, en toen is die film gekomen.
Nou, dat was veel en veel en veel later.
Ja,
even kijken.
Maar in die tussenperiode toen...
Zag ik hem helemaal niet. Zag ik hem wel eens op straat. Een keer totaal laveloos kwam hij uit een of andere café. Zo. Maar, ja, had ik eigenlijk geen echte relatie. Maar goed, we kenden elkaar dus zo intensief van de eerste paar jaar.
Ja.
Dat raak je niet meer kwijt.
Ja, ja. Het is wel grappig hoe dat dan, dus dat Ramses jouw moeder ook een paar momenten in haar leven heeft aangeraakt en dat het bij jou eigenlijk verder is gegaan.
Ja, zo is het. Ja. En als je het over iets hebt als milieu, dan bestond dat wel. Dus mijn moeder had verder geen artistieke achtergrond of niks, maar die was antiquaire en die had dus ook een, laat ik maar even zeggen, niet een heel burgerlijk bestaan. En zij hadden zeker geen burgerlijk bestaan.
Nee.
Dus dat zat wel dicht bij elkaar.
Ja.
En Shireen, die in zijn huis woonde, die kwam op een gegeven moment, werd ze verliefd op Ton Lensink.
Ja. En ze ook een goede huisvriendin, zou je kunnen zeggen.
Ja, en toen wilden ze met Ton gaan samenwonen. Maar ik geloof toen, Ton nog getrouwd, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, toen kwamen ze dus met z'n tweetjes bij ons in huis wonen. Shireen en Ton.
Oh, oké.
Dus toen werd het op die manier ook weer een relatie, begrijp je? En Shireen stond heel dicht bij Ramses, dus dat bleef gewoon één wereld.
Ja, ja.
En daardoor kwam ik ook makkelijker weer in die wereld. En toen heb ik met Joop nog wel veel contact gehad, ook op de filmacademie en daarvoor, want ik werkte een tijdje bij het Werktheater en daar zaten Joop en Shireen in, waren oprichters daarvan.
Oh ja.
En toen heb ik daarna wel weer een tijd later een speelfilmpje gemaakt waar ik Joop gevraagd heb voor de hoofdrol.
Ja.
Dus die lijn is altijd gebleven. Ja. Maar met Ramses is dat eigenlijk heel ver weg geraakt.
Ja, en had je wel die liedjes? Was je een beetje fan van zijn werk? Of?
Ja, want dat was wat je hoorde.
Ja.
Ik hoorde het gewoon door de lucht, maar dat was ook wat op de radio gedraaid werd.
Ja, precies.
Dus dat was
maar had je daar een bijzondere binding mee? Of?
Weet je, als iemand beroemd is en je kent die man of vrouw, dan heb je het gevoel dat het heel exclusief is wat je hebt met die persoon.
Ja, ja, ja.
Waar die andere mensen daar naar een beroemdheid kijken, heb je het gevoel dat er een band is met dat beroemd zijn.
Ja.
Dus daarvoor had dat al zijn werk meteen een heel speciale plek ook, krijgt dat in je, in je bestaan. Dus ik kende ook al die liedjes heel goed. En mijn vader was ook helemaal gek van zijn muziek, dus die draaide dat en die had zijn platen en zo. Ja, mijn moeder had geen pick-up, maar...
Ja, mooi. En toen kwam die film. Dus toen die zijn jullie toen gaan filmen. En het lijkt me niet de makkelijkste opgave om een film te maken met Ramses Shaffi. Omdat je toch misschien niet helemaal weet, als je begint aan een draaidag, hoe die zal gaan lopen.
Ik wist überhaupt niet wat ik ging filmen.
Nee.
Ik had überhaupt geen idee. Dus ik had wel iets opgeschreven en het ging heel erg over dat ik hem wilde plaatsen in de 60e jaar. En dat die vrijheid van toen, daar wilde ik wel iets mee doen.
Ja, het verhaal vertellen zoals je dat...
Eigenlijk had ik het nog meer aan die 60e jaar willen koppelen.
Oh ja.
Maar dat is eigenlijk in de montage er niet helemaal uitgekomen. Maar, en aan die burgerlijkheid, dat vond ik ook heel spannend. Wat hij daarmee had gedaan, hoe hij zich ontrokken had. Maar dat was van tevoren was dat eigenlijk niet zo bekend. Ja, ik sta überhaupt heel open in het maken van films. Ik kijk altijd wat er dan komt. En dan ga ik aan het werk.
Ja, Ja, en dus dan kwam je met je camera en je was volgens mij met een mevrouw. Want ik heb een stukje uit je documentaire geknipt wat ik heel grappig vond. Een voicemail die Ramses...
Ja, dat was, hij belde mij op een gegeven moment thuis op.
Ja?
En toen woonde ik nog met mijn, nu ex, maar toen mijn echtgenote, Ineke Houtman. En dan spreekt hij... Want hij belde mij dus op. Hij dacht, dan gaan we godverdomme een keer beginnen met die film.
Oh, ja.
En dan belde hij me thuis op.
Oh, dat was niet geduurd. Want ik interpreteerde het alsof er toen al draaidagen geweest waren. En dat hij gewoon dacht, je moet nou langskomen, want ik heb iets te vertellen.
Nou, het probleem was dat ik gewoon niet wist wat ik nou moest doen met die film. Ik had gewoon geen beeld van wat ik nou wilde gaan maken.
Nee.
Dus ik schoof dat maar voor me uit.
Ja.
En er was ook geen geld. En ik moest ergens moest er een soort van trigger.
Het speelde dus ook in zijn hoofd, want hij is de voicemail gaan in.
En toen zat hij...
Een voicemailtje mee. Zullen we die eventjes afspelen?
Kromme Sammy, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen.
Met Ramse, dag Pieter en dag mooie vrouw. Als ik jou was en als je eventueel thuis bent en is er geen verantwoordelijkheden hebt, zou ik je aanhouden met gewoon standenpelen naar mijn huis te komen. Dan we spijkers met koppen slaan. Oké, dank.
Ja, dat wat er dus gebeurde was, ik schoof het voor me uit. En Ineke, die wist dus dat ik dat aan het doen was. Die kende mij natuurlijk. En die zegt, je gaat toch met hem filmen? Wanneer? Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit er tegen. ik zie het niet zo goed voor me. Moeten we gaan draaien? En toen zei ze op een gegeven moment, ja, dat kan je helemaal niet maken, joh. Dat is gewoon een oude man al. Dat kan je helemaal niet. Ben je mee bezig?
Ja.
En hij belde dus in die dagen ook op. Want, en dus naar aanleiding van dit ingesproken berichtje op ons antwoordapparaat, zei ze dat tegen me. En toen dacht ik, nou moet ik echt wel... kan ik hem, dat moet gewoon nu.
Ja.
Dus toen zijn we erheen gegaan en werd niet opengedaan.
Oh nee.
Nee, werd niet opengedaan. En toen...
Echt vlak na dit bericht zijn jullie naartoe gegaan?
Nou, het zal wel... Ja, moest natuurlijk wel de crew even regelen.
Ja, precies.
Een weekje later of zo.
Ja.
Misschien heb ik hem nog wel gebeld of gezegd, wel Ramse, komen we morgen of zo. Ik weet niet meer precies.
Ja.
Maar hij belt dus gewoon. Ja, en dat was best wel bijzonder. Hè, dat hij had het dus overgenomen. Hij zag het eigenlijk wel zitten.
Oh ja.
En dat was best wel.
Toen
was
hij druk op de druk gaan uitoefenen. Ja, grappig.
Dus, was het initiatief lag aan zijn kant. En hij doet dat dus ook in de film zelf. Gaat hij op een gegeven moment ook het overnemen met dat interview. Hè? Je bent nou een interviewer.
Ja, nou dat is meteen mijn favoriete stukje.
Ja, tuurlijk.
Dus zullen we dat ook meteen...
Ik vind dat prima, maar dat is lang, hè?
Ja, het is wel lang. Maar wat mij betreft...
Luisteren van. Ja, prima. Ja.
Je bent een interviewer. Daar gaat het om. En een interview is... En dat is niet zo makkelijk voor degene die interviewt. Het is namelijk altijd over het verleden. Daar is een hele hoop te informeren, et cetera. Dan krijg je het heden, dat is nu. En dan krijg je de toekomst, waar niets over te vertellen valt, omdat het inderdaad de toekomst is. Dat is, you never know. En heel weinig, ik ben benieuwd of je het voor elkaar krijgt. Interviewers hebben het over het heden. Over het hier en nu. En ik vraag je, als je me nog meer dingen wilt vragen, of weet ik, om het over het nu te hebben.
Dat is goed.
Ga je gang. Want dat is in ieder geval, maar ga je gang.
Nou, kijk, maar dan hebben we het over ietsje andere dingen, niet zo over feitelijke dingen, maar meer over ideeën.
Nee, onzin. Ja. Nu is nu. Ja. Jij zit daar en ik zit hier.
Precies.
Verder gaat het niet.
Maar dan wil ik iets van je weten over kwetsbaarheid.
Ja, dat is goed.
Vind je jezelf kwetsbaar?
Ja.
Maar dat wil ik dus weten. Lukt het om telkens kwetsbaar te blijven?
Je bent het of je bent het niet. Ik ben het.
Maar is het niet zo dat je er dus een schild omheen kunt bouwen?
Het lukt niet. Als je in je plezier verdonderd wordt, als dat aangepakt gaat worden met weet ik veel voor argumenten, of als het plezier bijna verboden wordt, nou, dan ben je heel kwetsbaar. Nee, het is niet...
Heel fascinerend vind ik dit stukje.
Ja.
Dit kan ik 100.000 keer opnieuw kijken. Maar ook dat gezicht, toch? Want dus ik raad iedereen aan die nu luistert en deze film nog niet gezien heeft.
Ja, moeten ze dat doen?
Ja, ja, ja. Wat is er eigenlijk een manier, want ik heb hem moeten bestellen. En toen ik de DVD kwijt ben geraakt, toen heb ik hem weer opnieuw besteld.
Oh.
Maar er is nog niet een streamingdienst of zo die hem heeft, hè?
Nee, en dan hebben we het filmrechten en licenties en dat soort gezeur allemaal.
Ja, precies, maar ze moeten jou gewoon een bak geld overmaken.
Dat zou ik wel leuk vinden.
ja. Zou ik wel leuk vinden als heel veel mensen die film...
Dat vind ik ook leuk, maar ja. Ik ben heel erg nieuwsgierig, want ik zou niet weten waar je de film gekocht hebt. Ja, via het internet.
Bol.com.
Ja, en ja. Bij wie dan? Dat weet je ook niet.
Nee.
Nee, dus, en die personen ontvangen dus dat geld en die dragen er niks over af.
Nee.
Dus dat is best wel interessant.
Ja, nou ja, goed. Hij staat op verschillende plekken te koop. Ja.
Ja.
En Jorik Stam, die zat in de aflevering voor jou. Die zingt liedjes van Shaffi. Heeft hij gezongen tijdens zijn studie. En die is nu maakt hij eigen liedjes. Heel erg geïnspireerd op Brel en Shaffi.
Ja.
En die zei dat die film levensbepalend voor hem is geweest.
Wauw.
Dus die is eigenlijk na aanleiding van die film... Is die heel veel interesse in Shaffi gaan hebben. En hij deed een opleiding regie... En toen die dat Shaffi dat allemaal in zijn hoofd spinde, toen dacht hij, ik moet toch ook eens gaan zingen.
Oh, wauw.
Dus dat heeft ook die film...
Wat leuk.
En we hebben alle twee aangegeven in de vorige podcast aflevering dat als iemand een mailtje stuurt naar zonderbagage@gmail.com, dat we de film ook uit willen lenen. Dus dat kan nog steeds. En ik roep Netflix op om actief te gaan handelen en flink erin te investeren.
Ja, dat vind ik ook hartstikke goed.
Videoland kan ook.
Ja, dat vind ik allemaal goed. Nou ja, hij was natuurlijk te koop officieel en... Ja, we willen er ook heel graag... We hebben ook nog allerlei opnamen natuurlijk die niet in de film zitten.
Ja.
En samen met de producent willen we die eigenlijk ook online gaan zetten.
Oh ja.
Dus kunnen mensen ook nog dingen...
Zoals dat stukje dat hij zijn broek gaat halen.
Ja, dat. Of we hebben in de studio zit nu in de film dat stuk dat hij zingt over de trein naar het noorden.
Ja.
Maar hij heeft nog een ander nummer voor mij gezongen. An en Jan.
Ja, op de DVD staat dat ook.
Staat op de DVD.
Ja.
En dat is ook prachtig.
Ja, ja.
Laatst weer eens bekeken en zo. Dus er zijn nog een aantal scènes die... Ja,
het is ook een mooie opname, omdat hij ook zo recht die camera in
kijkt. Ja, dat doet hij bij An en Jan. Doet hij dat eigenlijk nog sterker.
Ja, ja. Ja.
Maar je draaide dat fragment... we hadden het even ook over het initiatief, hè, wat hij nam door dat hij mij ging opbellen.
Ja, precies. Ja.
En dat doet hij dus in de film, dat stuk heb ik natuurlijk gebruikt, dat hij daar ook het initiatief neemt.
Ja.
En dat vind ik wel het bijzondere aan die man. Ik denk dat dat ook heel veel mensen fascineert. Dat hij dus aan de ene kant lijkt alsof hij een of andere sloeber en een zwerver en een alcoholist en echt...
En met de winden mee misschien wel.
Ja, helemaal niks, weet je. En met de bachman en doe maar wat.
Ja.
Maar verdomme, die man had zo scherp in de gaten hoe het allemaal in elkaar zat.
Ja.
Hij wist alles precies en hij kon zo goed sturen.
Ja.
Dat vind ik echt een kracht. Dat vind ik zo prachtig. En dat is ook het mooie van die scène.
Ja.
Dat voel je natuurlijk, dat hij het overneemt en dat hij even mij gaat doen.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk ook een heel spannend moment, want ik wilde niet de regie uit handen geven.
Nee.
Maar ja, ik zat er wel eventjes, dacht, what the fuck, en dan moet ik nu gaan antwoorden.
Ja, maar je hebt het wel goed gedaan, want hij, kwetsbaarheid, toen zag ik hem even denken, vind ik dat een goed antwoord?
Ja.
Maar dan vond hij een goed antwoord.
En dat was ook de basis waarop ik die film wilde maken. Dus ik ging, daarom heb ik ook die tussenvraag, ik zei, hè, dan zeg ik, ja, maar dan gaan we het hebben over ideeën.
Ja, ja, ja.
Ik moest even tijd winnen,
ja, precies,
bij mezelf, om even te halen, waar ga ik het in godsnaam nu, wat is nu de vraag die ik echt wil stellen?
Ja.
Dus die tijd had ik heel even nodig.
Ja.
En nou ja, prima dat hij dan even zegt, nee, onzin.
Ja. En had je dan ook zelf de camera vast?
Nee, nee, Melle van Essen.
Oh ja, precies. Want ook omdat het, dat zoompje zit erin.
Ja,
dus
ja.
Ook visueel word je even een soort uitgezoomd.
Klopt.
Ja, precies. Ja. Alles klopt eraan.
Ja, ja, ja. Geweldig. Ja, ja, hebben we ook natuurlijk in de montage laten bestaan. Dat moet je niet snijden.
Nee, precies. Ja, 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 ja. Maar ja. Dat maakt het zo mooi.
Ja, ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. Ja, heel authentiek. Ja.
Ja, en dan zegt hij dus dat hij vooral kwetsbaar is als hij in zijn plezier...
Ja, verdonderd wordt.
Verdonderd wordt, ja. Ja.
Ja.
En dat is ook wel echt een terugkerend ding, hè? Dat je moest hem niet zijn plezier afnemen.
Nee, want dat is natuurlijk ook waar het in het leven om gaat.
Ja.
En ja, dat is ook een ander punt wat denk ik heel fascinerend aan hem is geweest. Dat hij... hij durfde dat plezier ook uiterlijk te tonen. En dat is dus die kwetsbaarheid waar ik het over heb bij hem. Dat hij gaat voor wat hij diep van binnen voelt en wat hij graag wil najagen. En dat mag je meemaken als bijstander, als omstander, bystander. En dat is best wel uitzonderlijk, zeker in Nederland. En dat noemt hij dus ook, hè? En dat zegt Shirine ook, mensen van ander bloed.
Ja.
Dat je dus inzage krijgt in iemands primaire, diepste verlangens.
Ja.
En dat kon hij heel goed laten zien. En dat was ook zijn kracht. En daardoor kreeg hij zoveel mensen mee. Dus hij heeft dat ook, denk ik, wel gecultiveerd en ook benut. Maar ja, dat was wat hij was. Dus ik denk dat maakt hem tot zo'n heel bijzonder mens. Want hij kon daar dus ook nog weer vorm aan geven. Hè? Want wat hij dus in mijn opname doet... Ja, dat is gewoon regisseren.
Ja.
En dat is heel knap. Als je weet dat je in die situatie het over kan nemen en overeind kan blijven.
Ja. Ja, en ook op een zinnige manier. Want het is ook een leuke vraag eigenlijk.
Ja.
Vraag is iets over het nu. Maar het nu is denk ik ook... Het ging veel over het nu, denk ik, bij Ramses.
En... Ja, klopt. En hij nam dus ook het risico dat ik dus het niet kon leveren.
Ja.
Want dat was ook wel een vraag, hè?
Ja, dat lijkt me als terwijl je aan het interviewen bent, best even een opgave.
Ik was er echt eventjes helemaal van de kaart.
Ja.
En godzijdank kwam ik daaruit waar ik dus uit ben gekomen. Ja. En ging dat goed en was dat ook precies het niveau waar hij zat. Dus dat klopte helemaal.
Ja.
Maar had ik dat niet gehad, ja, dan was die film ook verder niks geworden.
Nee.
Dus dat was eigenlijk het moment waarop hij dan de sterktetest deed van dit hele project.
Ja.
En denk dat hij daar ook naar vroeg, toen hij aan mij vroeg, ja, hoe ga je dat dan doen?
Ja.
Van, hij heeft een bepaalde klasse, een bepaald niveau, en voor minder wil ik niet. Dus als het echt een biografisch werkstuk moet worden, dan wil ik ook dat het er zo uit gaat zien, dat ik mezelf echt kan
tonen. Want dit fragment was ook de eerste draaidag, toch?
Dat was die eerste draaidag, ja.
Want dat alles wat in dat oude huis afspeelt, is die eerste draaidag.
Op één dag, een paar uurtjes. Ja, ja.
En dan zit hij met een soort long drink glazen wijn, toch?
Ja.
Maar wel hele mooie dingen te zeggen voortdurend.
Ja, ja. Maakt het niet uit, hè, de alcohol.
Ja.
Dus, bedoel, hij was letterlijk op sterven na dood een paar maanden daarna. Lag hij in het toen nog Slotervaartziekenhuis. Toen ben ik hem gaan opzoeken met kerst. Dat is dus... 2001, dus 18 jaar geleden.
Ja.
En hij was echt letterlijk bijna dood. En hij rezen. Ik bedoel, een paar jaar later stond hij weer volle zalen en te zingen en zo.
Maar jij ging dat ziekenhuis uit met het gevoel...
Hij was echt opgegeven.
Ja, dit was het.
Dit was het, totaal. Ja. Hij lag daar een soort van in een halve coma.
Ja.
Onvoorstelbaar.
En wat was daar de oorzaak van?
Ja, alcohol.
Ja, precies, ja. Gewoon uitgeput.
Helemaal, goed. Kijk, ik ben geen medicus, dus ik roep alcohol. Maar bedoel, laten we zeggen dat iedereen, inclusief hijzelf, dat wel zo'n beetje heeft geduid.
Ja, ja. En dus dit is mijn favoriete fragment, wat we net gehoord hebben. Ja. En er zijn ook heel veel andere fragmenten die vaak herhaald worden uit de film.
Ja.
Namelijk eentje, die zat ook nog in de hommage van De Wereld Draait Door.
Ja.
Toen ze een ode deden aan Ramses. Waarin Louis van Dijk vertelt dat hij het liedje Sammy...
Ja.
Dat hij dat eigenlijk, het arrangement, dat hij dat eigenlijk spuuglelijk vindt.
Ja.
Dus dat wordt veel herhaald.
Ja.
En ook het stukje, dat heb jij niet gefilmd, maar dat is wel denk ik bekend geworden uit jouw documentaire.
Ja.
Is dat met AT5 die erbij is? Of is dat
nee, AT5 was toen nog niet geboren. Dat was ook Louis van Gasteren.
Oh ja.
Kijk, die verkeerden ook in die scene, hè?
Ja, ja, ja.
Van al die mensen, dat kenden elkaar allemaal. Het was gewoon een heel klein wereldje van, laten we even zeggen, 200 mensen. Ja, en die deden van alles met elkaar. En die hebben dit land gebouwd in culturele zin in die jaren. En Louis was filmer en die scharrelde daarin rond. En die zag als cineast heel goed in dat Ramses een heel bijzonder mens was. En die zag ook wat zich daar allemaal afspeelde. En die heeft hem dus op een aantal momenten in zijn leven gefilmd. En ik weet niet hoe hij dan weer wist dat Ramses daar een paspoort kreeg. Dat hij dan blijkbaar...
Ja, en die had dan ook vooruit gezien dat dat wel eens een momentje kon worden.
Dat was de gouden kant van Louis.
Ja.
Dat hij verschrikkelijk goed begrepen heeft welke momenten in dat tijdsgewricht essentieel waren om later in de geschiedenis dat tijdsgewricht te visualiseren en te duiden.
Ja, want even voor de luisteraar die nu misschien geen idee heeft.
Ja.
We zien in dat fragment Ramses die het stadskantoor ingaat om zijn, want hij is heel lang vreemdeling geweest eigenlijk, of stateloos geweest.
Zegt hij, ja.
Ja.
Doordat hij dus hierheen is gekomen op een of ander paspoort, wat ik ook niet weet. Ik weet ook niet hoe dat er vroeger allemaal uitzag. En hij was dan van een niet-Nederlandse moeder en een niet-Nederlandse vader. Kwam hij hier als jongetje. En daar hadden we natuurlijk toch een vorm voor om die mensen een bepaalde identiteit te geven. En dat was dan dat je een paspoort kreeg waaruit bleek dat je statenloos was.
Ja.
Maar je moest wel een nummertje hebben. Dat moesten we in Nederland al vrij snel regelen.
Ja.
Dus dat had hij ook. En toen had hij dan dus een, weet ik veel, bruin paspoort of zoiets. En als je gewoon Nederlander was, dan kreeg je een zogenaamd blauw paspoort. Dat was met een blauw, heel donkerblauw, zwartachtig hoesje.
Ja.
Kaft. En ja, dat, dan hoorde je erbij.
Ja, en dat maakte hij duidelijk daar in dat stadskantoor.
En uiteindelijk wilde hij dus gewoon toch erbij horen.
Ja.
Ook weer een hele burgerlijke gedachte waar hij zich heel erg tegen afzet.
Ja.
Maar blijkbaar onafwendbaar, ook voor deze man. En heeft dus een paspoort aangebracht, heeft dat gekregen. En die scène dat hij dat paspoort krijgt, dat heeft Louis dus vastgelegd.
Ja.
En dat is echt een gouden moment.
Ja, en dan zie je al die oogjes vanuit dat stadskantoor. Ja. Die mensen die weten niet wat hen overkomt.
Nee.
En Ramses, ik hoor erbij!
Ja, ik hoor erbij. Ja. En ik ben helemaal gek. En die mensen die vinden dat allemaal krankzinnig.
Ja.
En dan nog wel even naar het heden toe, want Mark Rutte, die was zomergast.
Ja,
en
dat wou ik vragen. Vond je dat leuk dat dat erin
zat? Nou, ik vond dat hij dat eigenlijk, dat fragment op een andere manier heeft ingezet dan ik het in mijn film heb bedoeld.
Ja, dat vond ik ook toen ik zat te kijken. Dus dat wou ik je vragen of je er blij mee was dat het erin zat.
Ja, ik hoop nog steeds dat ik de heer Rutte, dat ik onze Mark nog een keer tegenkom. En dat ik het hem kan voorhouden. Hè? Dit zeg ik het allemaal heel beleefd. Maar ik vond het eigenlijk een beetje ruk wat hij ervan gemaakt heeft.
Ja.
En zijn spindokters hebben dat, ja, eigenlijk misbruikt. Want Ramses is natuurlijk helemaal geen
VVD-programma.
Troetel, asielzoekerachtige flauwekul.
Nee, ja.
Dat was echt niet.
Want daarna gaat hij het hebben over inburgeren en zo.
Ja, dat, joh, echt. Hè? Dus,
daar gaat hij dit fragment gaat niet over inburgeren.
Echt niet, hè? Nee. Ik bedoel, Ramses heeft het burgerschap gemaakt, zou ik maar even zeggen. Dus die hoeft hij niet in te burgeren. Nee, en dat vond ik wel jammer dat ze dat. Ja, ik bedoel, wat mij betreft persoonlijk is Rutte toen een beetje van zijn voetstuk gevallen. Maar goed, dat is voor mij als mens.
Ja. Maar je wist natuurlijk wel dat het erin kwam.
Ja, ze hadden mij gebeld en ik was heel trots. En ik dacht, oh wat leuk, de premier gaat mijn film quoten. En toen ik het zag, dacht ik, shit, nou, dat had ik eigenlijk liever tegengehouden.
Nee, ja, precies. En dus er is in dat huis op de Herengracht, heb je die eerste draaide gehad. En de verdere beelden die met Ramses zijn, die zijn in het Sarfati-huis, waar hij zat.
Ja.
En heel vaak zeggen mensen dat hij daar Korsakov had door de alcohol.
Ja.
Maar van die film is dat eigenlijk helemaal niet af te zien. En, dus,
en ik nodig al die mensen uit die zeggen dat hij Korsakov heeft, om dan maar te bewijzen wat dat dan is en wat dan is de definitie en hoe zit het in elkaar. Dus ik bedoel, volgens mij is dit dus het toonbeeld dat al die medische definities allemaal hartstikke mager zijn. Omdat iemand die wordt afgeschilderd als een Korsakov-patiënt en die een paar jaar later op het podium staat en duizenden mensen gelukkig kan maken doordat hij kan zingen en kan piano spelen. Ik bedoel, is dat dan een typisch Korsakov-syndroom? Ik bedoel, what the fuck? Waar zijn we mee bezig?
Zeg, misschien wel meer over die mensen. Toch dat ze het nodig hebben om te zeggen dat iemand Korsakov
misschien
heeft.
Misschien hebben ze het allemaal zelf.
Nee,
maar wat is, ik bedoel,
dus jij vindt dat onzin? Dat het,
nou ja,
dat
het waarom het hokje wordt van Korsakov? Ik bedoel, Ramses heeft gewoon een heel grote schade opgelopen door al die alcohol. Dat is helemaal duidelijk, zegt hij zelf ook.
Ja.
En daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar om dat dan weer in een hokje te zetten, het is Korsakov.
Ja.
What the fuck.
Ja, en denk je dat hij het... Want hij lijkt het eigenlijk best fijn te hebben in dat Sarfati-huis, voor zover...
Nou ja, hij had dus de gave om te leven naar wat hem in het nu beheerste.
Ja.
En dat zegt ook die vrouw van die Bachmann-commune, zegt dat heel goed. Ja, dan moest hij op een gegeven moment daar weer weg, ging hij weer door.
Ja.
Dus hij weet ook wanneer hij weer door moet stappen.
Ja.
Nou ja, toen is hij uiteindelijk geveld door de kanker. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. Daar was hij dan niet tegen opgewassen. Maar, nee.
Maar hij wist van momenten toch weer het mooiste daaruit te halen van zo'n tijd in het...
Ik heb hem daar echt heel tevreden gezien, hoor. En ik ken natuurlijk de rest van zijn leven niet zo heel goed. En ik denk dat hij ook wel tevreden momenten heeft gehad.
Ja.
Maar hij heeft heel erg genoten van de film. Hij was heel blij met de film. En alles wat er daarna is gebeurd, heeft hem er ook weer uitgetrokken, denk ik. Dus die film is denk ik ook heel belangrijk geweest in zijn leven, als ik dat zelf mag zeggen.
Ja.
Maar dat geloof ik ook echt. En dat heeft hij ook wel zelf tegen mij gezegd. En... hij weet dus ook gewoon, hij weet ook, laat maar even zeggen, zo te doseren dat het wel past in zijn omgeving hoe hij zich gedraagt.
Ja, mijn moeder heeft hem verzorgd toen hij iets met zijn heup had.
Oh, wanneer?
88, denk ik.
1988.
Ja.
Oké. Okay.
In het Vreugdehof.
Oh.
Nou, daar lag hij op een etage met iets met zijn heup. Dat heeft volgens mij ook niet heel lang geduurd, hoor. Maar mijn moeder wist al heel goed wie Ramses was. Dus die vond het heel bijzonder dat hij daar was.
Ja.
En die heeft mij veel verteld dat hij ook echt die hele afdeling dan overnam. En dat mijn vader thuis zat te wachten. Maar dat mijn moeder met Ramses naar de vleugel ging. En dat hij daar ook helemaal zorgde dat iedereen... En dat hij ook tegen iedereen zei... Wat fantastisch dat ik hier met jullie nu ben.
Ja, precies.
Dat iedereen ook dacht... Nou, dat is ook echt fantastisch dat we hier nu zijn.
Geweldig, hè? Ja. Maar als je zo kan leven, dat is toch te gek.
Ja. En toen dus dat vertelde je dat hij er ook nog wel echt iets aan gehad heeft aan de nasleep van die film. Want die film werd een enorm succes op dat moment, hè?
Ja, ja.
Dus ik heb hier dat er 40.000 mensen hem gezien hebben in de bioscoop. En dat hij ook een half jaar gedraaid heeft in de bioscoop.
Ja, ook
wat
meer,
voor een documentaire ook heel lang...
Ja, en zeker in die periode. Nu is wel een beetje gezetteld dat documentaires weer terug zijn op het witte doek. Maar dat was toen eigenlijk niet aan de hand.
Nee.
En in die tijd was ook de film over André Hazes. Was er net of kwam daarna, ik weet niet meer precies, maar in diezelfde periode. En eigenlijk die film van John Appel en van mij hebben denk ik wel voor gezorgd dat documentaire wel weer een plekje hebben gekregen in de bioscoop in Nederland. Ja. Want daarvoor, ik had een film gemaakt over de brandweer en er kwamen 700 mensen naar de bioscoop.
Ja.
Weet je, dus dat was niet echt. Het is niet dat die film zo makkelijk was voor de toeschouwer. Wel een goede film, vind ik zelf nog steeds. Maar ik begrijp wel dat niet een kassucces was als je gewend bent aan... wat was het toen allemaal voor Star Wars toestanden? Ja. Maar
toen heb jij na die Ramses-film gezegd dat je olijfolie wilde gaan importeren.
Nou, dat was eigenlijk al zo. Want ik had zo de balen van het hele financieringssysteem.
Ja, want het heeft bij Ramses ook dus... tegengezeten een paar keer, toch? Met
we zullen 6 keer aanvragen, weet ik veel wat anders. Ja, dat blijft zo. Ja, grappig dat ik daarna bij het filmfonds heb gewerkt. Maar ik heb dat gezegd. Maar er is een heel belangrijk bijzinnetje is daar altijd van afgesloopt. Als ik mijn film over China heb gemaakt.
Oh ja.
En... Ja, dat was niet dat ik dat als een trucje inbouwde, maar dat was meer omdat ik dat echt nog van plan was.
Ja.
Want ik was toen al begonnen met een grote film over de Lange Mars in China. Dat is een gebeurtenis in de jaren 30, communisten. En vind ik nog steeds een heel fascinerend onderwerp. En dat lukte maar niet. En de Chinezen die zijn heel erg propagandabewust. Dus als dat niet in een straatje past, dan krijg je het niet voor elkaar.
Nee.
En toen dacht ik, dat wil ik toch eerst nog afmaken. En dan stop ik wel.
Ja. Ja. Dus je neemt ook wel moeilijke filmonderwerpen. Hè? Dus dingen in China, in Korea.
Ja.
En Ramses Shaffi die niet te regisseren
valt. Ja, dat klopt wel. Ik geloof ook wel dat ik een beetje weerstand nodig heb om mezelf neer te zetten.
Dat is interessant, toch?
Ja.
En wat hield die nasleep dan voor Ramses in, van die film?
Dus hij leefde helemaal op toen we die première hadden. Hij vond de film fantastisch. Die hebben we samen bekeken en dat was hij heel blij mee. En toen kwam al die aandacht. Hij is artiest, dus als aandacht dan... Hij werd er helemaal happy van. En het leuke was dat voor die tijd was hij dus voor niemand belangrijk meer. Hij was gewoon vergeten.
Ja, wat ook gek is toch eigenlijk, want...
Ja. Onterecht.
Ja.
Onterecht. Maar ja, het is natuurlijk wel begrijpelijk als je heel veel in iemand investeert en die blijft maar dronken en vind je alleen maar laveloos op een brug.
Ja.
Dan denk je op een gegeven moment, ja, wat moet ik nu nog? Ja, en hij was gewoon deel van Amsterdam geworden op die manier.
Ja.
En iedereen had zijn ding gedaan met hem. En de meeste mensen hadden dus gedacht van, nou ja, ik kan er nog wel 5 keer iets proberen, maar het wordt toch niks meer. Dus dan maar ophouden.
Ja.
En toen het opeens allemaal zo bij elkaar kwam in die film, toen hadden mensen iets van, wacht eventjes, dit is een waanzinnige artiest.
Ja.
En ja, die heeft ook zijn kanten die moeilijk zijn, maar die heeft ook fantastische kanten. En toen kwam al dat mooie allemaal weer naar boven.
Ja.
En kwam een bak energie vrij. En toen ging
regende het ook prijzen.
Prijzen en ja.
En ik heb nog, laten we dat als afsluiting doen voor we naar de Herengracht even gaan.
Goed.
Een fragmentje van waar jullie samen zitten bij Barend en Van Door.
Ja.
En daar, Ramses zegt, het gaat helemaal los. Het vertelt van allerlei leuke dingen. Dus dat er elke ochtend in dat Sarfati-huis een man is die per se zijn rug wil wassen. En nou ja, allemaal leuke dingen. En over die film vertelt hij heel leuk. Maar hij vertelt ook over een auto die hij gekocht heeft.
Ja.
Ik zat op een terras en een hele goede vriend van mij, Willem Wagenaar, die komt langs en die zegt, wil je een auto kopen? En ik had net een, in onze termen is dat een televisie gedaan. En ik was net uitbetaald en dat ik in een zak zit. En ik zeg ja. En hij komt voorrijden met een hele oude Pontiac. Ik ga nog niet achter het stuur zitten, want ik kan daar niks van. Het gaat naar mijn huis en dan wordt hij dus... ik heb een Pontiac opeens. En toen was er een feest bij me thuis. En met allemaal vrienden en vriendinnen ben ik in die Pontiac gekropen. En ik aan het stuur dit keer. Zonder rijbewijs. En toen ben ik Noord-Holland ingegaan.
Ja.
Via de Eisluis, et cetera. En toen zijn we allemaal mensen gaan bezoeken ook nog. Dichters, Dusebui. We komen op een of andere manier heel huids terug op die pont. Amsterdam in. En toen reden we over de Magere Brug. En toen zei ik, jongens, nu gaan we allemaal uitstappen. En dat doen we dan ook. En we zijn richting de gracht gelopen. En het enige wat ik doe is omkijken. En daar staat hij. Het is jammer. De tijd van de Pontiac is geweest.
Dat is mooi, hè?
Ja.
Ja. Het zou dat dan waar zijn?
Ja.
Ja,
ja, ik heb van... God, nu ontschiet me zijn naam. Sylvester Hoogmoed, hè, dus die twee boeken nu.
Ja.
Tweede boek over hem en zijn moeder, derde boek.
Ja.
Heeft geschreven, begrepen dat eigenlijk alles wat hij altijd heeft verteld, altijd precies klopte.
Ja.
Terwijl ik dacht van, nou ja, als ik zelf een verhaal vertel, dan zit er ook nog wel eens even een bruggetje of zo in.
Ja.
Maar hij scheen het echt feitelijk, alleen te vertellen wat feitelijk klopte.
Ja. Ja.
Dus hij zegt ook in de film heeft hij het ook over de ontmoeting met zijn vader. Hè?
Oh ja, precies.
Boulevard Montparnasse, 13.
U heeft mijn handen.
Ja, dat stuk. Maar dus dat hij dan Boulevard Montparnasse, dacht ik van, nou ja goed, gewoon Parijs. En dan verzint hij Boulevard Montparnasse, omdat het zo lekker klinkt.
Ja, precies. Maar dat was de
Boulevard gewoon precies Montparnasse. Daar. Gewoon
hij noemt een nummer volgens mij ook.
Ja, 13.
Ja, precies. Ja, en dat is, dat is ook zo. Ja.
Ja. En die Pontiac, dat zal dus... twijfelde niet aan.
Ja, en het is ook grappig, want er zit gewoon een... Want was dat nog een beetje spannend? Want je ging dan aan zo'n... Het gaat volgens mij ook een paar keer ook over politici... en dan herhaalt hij alleen die naam... en dat vindt hij dan geinig dat die man zo heet.
Ja.
Was het spannend of dat goed ging aan zo'n tafel? Of was daar gewoon alle vertrouwen van... het gaat fantastisch, nou, want hij heeft die hele tafel hier in zijn greep.
Ja, nee, dat was wel spannend, want... Hij weet wel wat hij wil zeggen, maar hij had toch een obstakel door wat hij ook in de film beschrijft, dat er iets is gebeurd in zijn hoofd.
Ja.
En of hij het dus voor elkaar kreeg om op dat moment de energie zo te bundelen dat hij wel een coherent verhaal wat niet afbreuk deed aan zijn eigen imago kon brengen,
ja.
Dat was natuurlijk voor hem super spannend.
Ja.
En dat vind ik zo knap, dat hij dan ook daar weer zo al die energie weet te bundelen, dat ondanks die handicap, dat hij daar toch gewoon in slaagt, inderdaad, om een heel Nederlandse volk aan de buis te kluisteren zo'n beetje en een geweldige show van te maken.
Ja, want volgens mij is hier dit bewuste fragment, is al zijn jullie onderwerpen, de film is al besproken.
Ja.
En dan vertelt iemand anders dat hij een chauffeur heeft sinds kort aan tafel.
Ja, ja.
En dan pakt Ramses even het moment en die gaat vertellen dat hij een Pontiac heeft gekocht.
Echt, hè?
Ja. En iedereen is stil, dus iedereen denkt ook, dit willen wij horen.
Goud. Echt.
Ja,
goud.
Heel erg mooi. Ja.
Maar moet ik ook wel nageven, die uitzending van Barend en van Dorp, ik ben twee keer geweest geloof ik, dat was ook een hele goede energie. Die hele studio, dat was echt het begin van dat soort talkshows in Nederland, dat ze dat deden. En RTL die had het echt heel goed voor elkaar. Dus die had een lekker soort vrijheid. En daardoor, weet je wel, een hele goede researcher, Rolf Engelsma.
Oh ja.
Dus al die mensen die er zaten waren heel goed gebriefd en heel goed geresearched. Dus Barend en Van Dorp, die wisten ook precies wat ze moesten vragen. Was allemaal heel scherp gedaan. En daardoor was dat zo'n lekkere sfeer in die uitzending ook.
Ja, daar werd het ontspannen van of zo, echt, voor iedereen die er zat.
Ja, maar het was ook, en ook spannend juist.
Oh ja.
Dus je voelde je helemaal op de toppen.
Ja.
En iedereen had dat. Dus dat was een soort topwedstrijd. Een soort Champions League finale de hele tijd. Dus dat was echt heel fantastisch.
Ja, leuk. Nou ja, je ziet, daar komen dus ook mooie fragmenten uit voort.
Nou ja, daarom. En dan had iedereen die zin om, daar wil ik ook zitten. Nou, bam.
Ja. 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 Ja, leuk. Zullen we naar de Herengracht fietsen en dan nemen we het, canvas mee? Dan gaan we het daar eventjes over hebben.
Oké, okay, perfect. Ja? Ja.
Oké.
Ja.
Oké, dan staan we ineens op de Herengracht.
Ja, opeens. Nou, we staan hier voor het huis van Ramses. Althans, waar hij dus woonde voordat hij naar het Sarfati-huis ging. En dit is ook de plek waar ik de film ben begonnen op te nemen, bij hem thuis.
Ja, dus die eerste draaidag die we net beschreven. Toen stond jij hier voor de deur, zenuwachtig op wat die opnames zouden gaan opleveren.
Ja, en vooral zenuwachtig of je überhaupt mij binnen zou laten. Want, het vervelende was, dus ik belde aan, ik gewoon 11:30 of zo. Maar de deur ging echt niet open. Dus toen hebben we maar besloten om even weer weg te gaan. En te hopen dat hij daarna wel zou open doen. Toen zijn we bij mij om de hoek gaan zitten wachten in mijn kantoor. En toen in de kelder. En toen, op een gegeven moment zei ik, nou weet je wat, we gaan nog maar een keer terug. Hopen dat het nu gaat.
Ja.
Nou, 2 uur later. En toen ging de deur open.
Ja.
En toen waren we welkom.
Ja. En toen is dus die mooie opname waar ook dat fragment in zit wat we net beluisterd hebben, waarin het over kwetsbaarheid gaat, dat is toen opgenomen. En toen wist je toen meteen dat hetgeen dat je wou schieten, dat erop stond? Of ga je dan in je hoofd nog denken, was dit het nou?
Nou, ik wist natuurlijk wel dat het een heel intensief gesprek was geweest, maar eerlijk gezegd had ik het idee, we hebben heel veel besproken, want het gesprek was natuurlijk heel lang en we zijn de hele middag geweest filmen en hij heeft ook piano gespeeld. En dat was best wel, hoe moet ik het zeggen, het was onconventioneel. Dus ook iemand die steeds maar zijn glazen zit in te schenken en die dan piano speelt. Dus ik had wel het idee dat we heel veel bijzonders hadden. Maar hoe ik het dan in elkaar zou moeten zetten, had ik echt geen idee van.
Ja.
En meestal, als je zo'n soort interview doet, heb je wel iets van, nou oké, er zitten wel goede dingen. Maar ongeveer dat en dat en dat, dan kan ik het wel samenvatten. Maar bij hem kon ik het echt in mijn hoofd helemaal niet samenvatten.
Ja, en dat ontstaat dan gewoon meer als je al die beelden gaat bekijken. Dat je denkt, dit zou wel eens hier kunnen passen.
Het ging eigenlijk zo dat toen, wat ik je eerst vertelde vandaag, was dat we dus het geld nog niet hadden. Dus dit hebben we op de Bonnefoy gemaakt.
Ja.
En omdat dat wel heel erg intensief was, hadden we zoiets van, nou, dit zit wel goed. Maar nu moeten we dan maar gaan aanvragen, want hij heeft in ieder geval meegedaan. En toen hebben we dat geld gekregen en toen moesten we nog de televisie overtuigen. En daar had ik dan dat interview voor. En toen hebben we dat op een bandje gezet en zijn we dat gaan bekijken. En toen, toen was eigenlijk niemand overtuigd, behalve ik, dat het een fantastisch interview was.
Ja.
En toen zeiden ze, nou, dat gaat eruit, dat gaan we niet gebruiken, dat gaan we niet. Nee, dit is helemaal niks met Ramses, is veel te dronken, dat gaan we echt niet doen. Ook televisie zo, iedereen.
Wat gek, want dat ik vind dat meteen legendarische, prachtige beelden.
Ja, vond ik ook. Maar
niemand zag dat?
Nee, dat vonden ze allemaal niet. Oh. En toen dacht ik, ja, toen zei ik van, nou ja, maar dit gaat het toch wel worden. Want dit is wat ik van hem heb en ik vind het zelf geweldig. Dus dat gaan we gewoon doen. Ja. Nou, toen kregen we ruzie. En ja, toen zei ik van, nou ja, we gaan dan toch maar indienen en aanvragen. Toen moesten we dus heel veel keren dat stuk herschrijven. En daarna hebben we het geld gekregen. En toen hebben we het langzaam opgebouwd. En met, ja, een fantastische editor die dat in elkaar heeft gezet. Dat is ver weg zijn beste montage die hij ooit gemaakt heeft, vind ik. Is het allemaal heel goed tot z'n recht gekomen.
Ja. Ja, dus er is wel flink wat aan vooraf gegaan. Het is niet allemaal vanzelf geboren. Maar zo gaat het misschien nooit eigenlijk met een film.
Nou, kan zo gaan. Maar het was zeker niet volgens enige planning of zonder enige... Ja, bedoel, ja, we hadden wel een idee, maar dat hebben we echt gebouwd.
Ja.
En dat kwam ook echt heel erg tot z'n recht in de montage.
Ja.
En dat kwam ook heel erg tot z'n recht doordat Joop zo fantastisch een tegeninterview geeft, waarin hij eigenlijk alles wat er de Ramses werd gezegd op een hele mooie manier inkleurt. Die deed precies, ja, wat hij dan zou kunnen noemen de inverse. Hè? Alle gaten die Ramses laat liggen, die vult Joop automatisch aan. En ik weet niet hoe ze dat van elkaar wisten. Maar dat was wel goud eigenlijk voor de montage. Vooral dat stuk waarin Joop dus vertelt over zijn moeder die dan op bezoek komt. En de hele relatie tot zijn moeder heeft Joop dus een eigen visie op. En Ramses een andere visie. En in plaats van dat Ramses zijn moeder afvalt dat het allemaal niet goed is gegaan, doet Joop dat. En Ramses verdedigt zijn moeder.
Ja.
En eigenlijk is Ramses het slachtoffer. Dus dat is een fantastisch samenspel in die twee interviews die ze onafhankelijk van elkaar gegeven hebben.
Ja, want Joop zegt eigenlijk die moeder snelle.
Ja.
Dat was, daar hield hij zo van. En dat was zijn thuiskomen.
Ja, en terwijl Ramses, die valt dan raar genoeg zijn eigen moeder ook helemaal niet af.
Nee.
Dus dat krijg je een hele rare spanning. Waarbij je dus als toeschouwer natuurlijk kijkt, jeetje, hoe zat het nou? En ja, wat er daar komt bovendrijven is natuurlijk gewoon de liefde voor ja, moeder.
Ja. En daar komt denk ik ook de titel van de film vandaan. Hè? Want Joop vertelt op een gegeven moment dat die moeder, die Pools-Russische moeder, waarvan we niet echt weten wat ze nou precies was, maar in ieder geval lichten ze de boel een beetje op. Dat zij belde en dat ze zei, où est mon prince?
Mon prince.
Ja, waar is mijn prins?
Ja, dat zijn ze, schijnt ze gezegd hebben. Ja. Il n'est pas là. Où est mon prince? Il n'est pas là. En Joop doet het ook zo prachtig. Dus daar is de titel van gekomen. En ik denk dat Joop het wel heel goed door had hoe het feitelijk zat. En dat die ramp ze natuurlijk wel goed kon duiden.
Ja.
En wat natuurlijk altijd gebeurt is dat iemand is wel boos op zijn moeder. Elk kind heeft dat natuurlijk. Maar uiteindelijk val je moeder niet af. En dat is ook heel mooi gegaan.
Ja. Ja. En nu heb ik net al even op jouw canvas gespiekt.
Ja.
En daar staat ook iets in wat betrekking heeft tot de titel. Ik ga het even uit mijn tas rommelen.
Ja, ja, ja. Zal ik je het microfoon even vasthouden?
Ja.
Ja. Dan zal ik nog even vertellen hoe hieronder het huis van Ramses was heel lang een koffieshop.
Oh.
Die is nu gesloten. En volgens mij was dat gewoon een taggy dealers.
Die zat er nog heel recent.
Weet niet wanneer ze gesloten zijn, maar ik weet wel dat het hier af en aan brommetjes was altijd. Ja, ja, ja.
Was ook een mooi pand.
Ja, prachtig pand. Volgens mij in bezit van een Duitser. En Ramses moest de huur overmaken aan een Duitser.
Want hoe kwam hij dan aan dit soort panden?
Want... Ja, dat weet ik ook niet. Toch wel bijzondere manieren om te overleven.
Ja.
Altijd wel. Hij heeft ook op een boot gewoond. En nou ja, hij had wel...
Wel gezonken, die boot.
Ja, dat schijnt, ja. Ja, ja.
Ik heb het canvasje erbij.
Ja.
Mag jij vertellen wat erop staat?
Oké. Nou ja, er staat dus tussen aanhalingstekens, we zien wel. En daaronder staat Ramses Shafi's suggestie voor de titel van de film. En dan mijn naam.
Ja.
En het was zo dat de film was klaar. En hij had hem gezien, geloof ik. Ja, ik weet niet precies welk moment. Of net niet, of nog net gezien al. En toen zei hij, ja, wat wordt nou de titel? Ik zeg, ja, nou, daar ben ik nog een beetje over aan denken. Maar ik denk dat ik het wel weet. Hij zegt, nou, ik weet het wel. Hij moet gewoon heten, we zien wel.
Dat is niet gebeurd.
Dat vond ik eigenlijk een beetje een truttige titel.
Ja, ja, ja.
Dus die heb ik laten lopen. En later ben ik me natuurlijk wel gaan realiseren dat hij echt zo in het leven stond. Dus
ja,
ik vond het wel een mooie titel, maar meer voor hemzelf dan voor de film.
Ja, En wel de biografie van Sylvester Hoogmoed is wel We zien wel gaan heten.
Dat ja. klopt, ja, ja. Dus die heeft dat wel overgenomen. Dus eigenlijk is dat woord nog wel, of die zijn die woordjes nog wel gaan vliegen ergens.
Ja, ja. Dat is fijn.
Ja, voor, ja. voor Ramses.
Ja, en dan wil ik naar een afsluitend nummer wil ik aankondigen. En jij zegt het nummer An en Jan is voor mij een van de speciaalste Ramses liedjes.
Ja.
Kun je uitleggen waarom?
Ik had ook best wel een ruwe jeugd. En wat Ramses daar beschrijft tussen die mensen, hoe ze ruzie maken en dat dan uiteindelijk toch wel weer goed komt, dat vind ik een prachtige vertelling.
Ja. Is het ook gekomen, want je hebt voor de film is het nummer nog een keer opgenomen. Heb jij ook gezegd, dat nummer moet het zijn? Ja.
Ik had hem gevraagd op een gegeven moment, vind je het goed als we samen nog een keer naar een studio gaan? Dan gaan we filmen als jij muziek maakt. En dat vond hij een mooi idee. En toen zei hij, maar dan moet je wel regelen dat ik dat weer kan leren. Dus toen heb ik een cassettebandje gemaakt, want hij had een cassettespeler op zijn kamer in het Servatiehuis. En daar heb ik een aantal nummers opgezet. Ik wist toen nog helemaal niet wat ik hem ging vragen om dan te spelen. En dan heb ik een stuk of 12 nummers, weet ik veel wat er allemaal op stond. En daar heeft hij dan misschien wel naar geluisterd of niet, dat weet ik niet. En toen hebben we hem opgehaald voor de dag dat we die opname gingen maken, maar toen was hij ziek.
Oh.
We zeiden, nee, het gaat niet door, ik ga niet spelen nu.
Maar griep of...
Weet je ook niet wat dat dan is. Maar ja. Dan niet. Nee, Ramses, als je ziek bent, dat kan niet. Goed, nou zijn we weggegaan zonder afspraak. En toen een paar dagen later ben ik langs gegaan en zei, hoe gaat het? Ja, ik voel me wel weer goed. Ik zei, nou fijn, wanneer kunnen we opnemen? Ja, morgen. Dus volgende ochtend stonden wij daar weer met de ploeg en een autootje. En zijn we naar Hilversum gereden en Chris Pilgrim heeft toen de studio klaargezet.
Ja.
En toen heb ik hem gevraagd om twee nummers te doen. Ik dacht, ja, ik moet ook niet overdrijven. Want ja, het is toch iemand die met zijn gezondheid wel kampt natuurlijk. Dus toen heb ik hem gevraagd om dat nummer De Trein naar het Noorden te doen. En Anne en Jan.
Ja, heel mooi. En het is ook een heel mooi opgenomen. Dus je hebt toen ook de camera's opgesteld. En heb je ook met...
Eén camera.
Eén camera.
Ja. En hij heeft het meerdere malen gespeeld.
Ja.
En het was echt waanzinnig, want het moet je dus nagaan, dat iemand die een paar maanden daarvoor, wat ik al zei, echt op sterven na dood was, die zit dan vervolgens in een geweldige studio en die speelt het nummer gewoon vlekkeloos.
Ja,
dat is waanzinnig. Ja. En het was zo spannend.
Ja, moet kippenvel opleveren.
Ja, het was echt fantastisch. En ook die tekst, hè, bedoel, hij wist het gewoon helemaal. En hij wist ook die nummers gewoon te spelen. En dan kijkt hij dus ook in de kamer. Dus het was ook gewoon een fantastische pianist. Ik bedoel, echt een waanzinnige muzikus.
Ja. Ja,
ja zwaar, zwaar onder de indruk was ik toen ook.
Ja, mooi. Wat ik een grappig feitje vond, er was een interview met Sylvester Hoogmoed voor, denk ik, Shaffie.nl. Of in ieder geval Sylvester Hoogmoed had een interview met jou. En daar had je gezegd dat de producer had gezegd, ik ga zorgen dat het klinkt, ik weet niet precies meer wat het was, maar als een landhuis in Italië waar de luiken openstaan.
Ja, ja. Geweldig, hè? Ja. Ja. Dat is gelukt. En we hebben er best wel hard aan getrokken, want... Dit is eigenlijk de topstudio van Nederland. En daar zat Ramses, misschien wel topartiest van dat moment van Nederland.
Ja, nou, en een prachtige opname. Zullen we met die versie de aflevering afsluiten?
Van Anne en Jan?
Ja?
Top.
Oké. Okay.
Het schelden is vertrouwd en houdt je jong. De woorden zijn al jarenlang versleten. Komt ook niet zo hard aan zoals vroeger toen begon. Het is nu ook veel gauwer vergeten. De kinderen spelen mee, ze zijn het gewend. Ze balanceren heel behendig in het gevecht. Ze weten als je op je hoede bent. Een vader is wel gek, maar echt niet slecht. Het huilen heeft ook niet zoveel effect. Door tranen
is men niet meer zo bewogen. Het getier komt heel spontaan en onbedekt. Ook al is de tekst niet meer zo overwogen. De gewoonte sloop erin, haast ongemerkt. Je zou bijna kunnen spreken van een stijl. En ook de mogelijkheden blijven onbeperkt. En af en toe is het ook nog wel eens geil. Want ervoor is de basis heel erg sterk. Het heeft al kans leven sterk verbonden. Ook al is het schreeuwen soms een moeizaam werk. Het heeft de liefde niet geschaard, maar wel geschoen. Het is een kosmisch getreutel in de tijd. Dus wordt zo het aardse oponthoud gevuld. En wat geeft het nou, een klop of een verwijt? De scherven worden toch niet meer verhuld. En ze worden heus wel samen nog eens oud. Ook al zien hun ogen 's morgens bijna eens rood. Ook al zijn hun tranen 's morgens wel eens koud. Ze houden elkaar vast. Tot in de dood.